Hoe zorg je ervoor dat de spagaat meer wordt dan een trucje en je paard zelfs kan ondersteunen en sterker maken? Dat bekijken we vandaag. Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Shari van Durme, jullie host van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Ik heb weer een vrijheidsdressuur aflevering klaarstaan voor jou. En ik weet dat vrijheidsdressuur een paar jaar geleden een ongelofelijke hype was, dat dat heel populair was. En dat dat de laatste jaren toch wel wat minder is. Maar het blijft desondanks toch wel een stroming, als ik het zo mag noemen toch, die dat mensen wel graag doen, waar dat mensen graag mee aan de slag gaan, dat mensen wel tof vinden. En ik had toevallig, want de planning voor de podcast is natuurlijk al veel langer, omdat dat vastligt, maar ik had vandaag nog last minute iemand die daar een kennismakingsgesprek had ingepland, omdat ze graag aan de slag wil met vrijheidsdressuur en dat ze daar lessen voor wil gaan opstarten. En dat is ook heel logisch, want dat is ook gewoon super leuk. Dat is wat uitdagend, dat is nadenken voor u, nadenken voor uw paard. En dat is allemaal heel tof, maar de informatie over hoe dat je dat nu op een force-free manier kan gaan doen, die is wel nog altijd heel beperkt. Dus daarom neem ik jou ook in de podcast geregeld mee over het aanleren van vrijheidsdressuur op een force-free manier. Dus op een manier waar dat we niet te veel gaan relyen. Ik kan even niet op het Nederlandse woord komen, maar dat we even niet, dat we niet puur gaan vertrouwen en bouwen op die aversieve manieren van werken, maar dat we dat dus echt op een R+ force-free manier gaan aanleren. En de oefening van vandaag, dat is de spagaat. Dat is een oefening die daar heel fijn is, want dat is een basis voor verschillende andere oefeningen. Er zijn verschillende oefeningen dat daarop gaan verder bouwen. Maar dat is ook gewoon een goede stretch voor je paard. Dus de oefening op zich kan eigenlijk ook al heel nuttig zijn. Nu, wat is de spagaat juist? Dat is eigenlijk heel simpel gezegd dat ze met hun voorvoeten naar voren stappen, terwijl hun achtervoeten blijven staan, zodat ze dus eigenlijk in een soort spreidstand terechtkomen. Dus dat die achterbenen, dat die zo wat schuin komen te staan en dat je daar dus eigenlijk een spreidstand krijgt. Dat is goed voor het stretchen, hè, want dus je gaat eigenlijk die spieren gaat je wat stretchen doordat ze in die spreidstand gaan staan. Dat is ook goed voor hun lichaamsbewust, want ze moeten eigenlijk heel bewust gaan nadenken met ik verzet alleen je voorvoet, die achtervoeten moeten blijven staan. Dus ook voor lichaamsbewustzijn, proprioceptie, is dat een hele sterke oefening, omdat we daar dus op die manier naar gaan kijken. En het is ook gewoon heel goed als puzzel. Want uw paard moet echt gaan nadenken van oké, wat moet ik hier nu eigenlijk doen? Want ze moeten dus alleen met die voorvoeten gaan bewegen, die achtervoeten moeten blijven staan. En dat duurt soms wel even voordat ze echt doorhebben wat dat we nu eigenlijk juist vragen van hun. Dat is niet altijd even simpel, ze hebben dat niet altijd even snel door. Dus in opzicht is dat ook weer een goede oefening voor het paard om eigenlijk eens te gaan stilstaan bij oké, wat vraagt die mens hier nu eigenlijk van mij, wat moet ik nu eigenlijk juist doen? Hoe je dat kan aanleren, dat kan uiteraard ook weer op verschillende manieren. En het draait er vooral om dat je ze dus naar voren vraagt op een lichte, fijne manier, zodat die achterbenen niet meekomen. Stel nu dat je dat zou doen vanuit een volg, als je aan het stappen bent, als je aan het wandelen bent met je paard. Als je dat doet van daaruit, dan is de kans heel groot dat die achterbenen meekomen, omdat ze dan echt al in die drive zitten van vooruit. Terwijl hier die voorbenen moeten wel verplaatst worden, maar die achterbenen moeten blijven staan. Dus te veel drive mag daar eigenlijk ook niet in zitten. En daarom wordt er vaak gewerkt met een balk. Hè, dus dat je eigenlijk het paard zo gaat positioneren dat die balk onder zijn buik ligt. Dus je wandelt erover, je stopt op het moment dat de voorvoeten erover zijn en de achtervoeten nog niet. Op zich ben ik daar niet per se tegen. Ik gebruik dat niet zo heel vaak in de lessen, omdat heel veel paarden snappen dat niet direct. Paarden hebben vaak echt wel zo'n beetje die aanleerfase nodig van leren te stoppen over die balk in plaats van er volledig over te gaan. Dus met stoppen over de balk bedoel ik dus stoppen op het moment dat die voorbenen erover gaan, die achterbenen nog niet, dus dat die balk eigenlijk tussen hun benen ligt. En paarden vinden dat niet zo simpel. Dus dat duurt soms wel even voordat ze dat doorhebben. Daarom doe ik dat in lessen niet altijd, maar het kan uiteraard wel als je balken hebt, want dat ook niet alle lesklanten waar ik ga, hebben balken ter beschikking. En het duurt soms ook een beetje langer voordat ze dan eigenlijk met de oefening aan de slag kunnen, omdat het paard eerst nog moet leren stoppen over die balk in plaats van er volledig over te gaan. Nu, er zijn eigenlijk drie manieren die dat ik vandaag met jou wil bespreken over hoe dat je dat nu kan gaan aanleren aan je paard. De eerste is de knietarget en ik ben geen hele grote fan om dat op deze manier aan te leren. Voornamelijk omdat de knietarget vooral draait over het targeten en niet per se over de voorwaartse beweging. Wat dat we hier wel willen, we willen wel een voorwaartse beweging van je voorvoet. En de knietarget draait daar niet helemaal rond, maar ik ga het toch even uitleggen, want u weet is dat wel een manier dat werkt voor u en voor uw paard. Je gaat eigenlijk heel simpel gewoon zorgen dat je paard min of meer vierkant staat. En je gaat dan de knietarget vragen en belonen. Maar je knietarget moet hiervoor uiteraard ook al wel voldoende gekend zijn. En wat je dan gaat doen, is je vraagt de knietarget en dan op het moment dat ze gaan neerzetten, ga je belonen. Want het draait niet over de target op zich. Wat je ook kan doen, is dat je eigenlijk je knietarget wat te ver gaat houden, waardoor dat ze dus wel die stap moeten zetten en dat je dus gaat belonen op het moment dat ze die stap zetten. Want eigenlijk de verschillende manieren die dat ik nu ook ga bespreken, die draaien eigenlijk vooral over hoe kan je paard nu leren, het uitlokken zeg maar, dat hij een stap gaat zetten. Hoe kan je die opzetten voor succes? Hoe kan je het zo makkelijk mogelijk maken voor je paard om die voorvoeten naar voren te zetten. En dat kan je gaan doen door die beweging uit te lokken met een knietarget, maar dat hoeft uiteraard niet per se. Het is gewoon belangrijk dat je je knietarget op deze manier niet gaat verliezen. Dus dat je die eigenlijk niet er zo wakker terug gaat uittrainen. Dus dan moet je rap genoeg gaan overgaan eigenlijk op een cue transfer. Dus dat cue transfer, dat wil eigenlijk zeggen dat je een nieuwe cue geeft, nadien geef je oude cue, zodat ze eigenlijk de nieuwe cue en de oude cue gaan linken. Dus dat je nieuwe cue een voorspeller wordt van de oude cue, en dat je daardoor dus een, zo de nieuwe cue gaat bevestigen. Ik denk niet dat ik het veel anders kan uitleggen. Dus bijvoorbeeld bij achteruit gaan, als je paard kan achteruit gaan als je naar de borst wijst, maar je wilt dan ook een stemcue zetten, dan ga je zeggen, back. Dan ga je wijzen naar de borst, je paard gaat achteruit gaan. En aan een tijd gaat hij doorhebben van, maar eerst zegt ze back, dan gaat ze wijzen naar de borst, dus ik nu al achteruit gaan. Dan gaan ze dat linken. Dat is een cue transfer. Dat is eigenlijk wat je ook gaat doen bij die knie target, om eigenlijk op die manier te gaan zorgen dat ze doorhebben wat dat ze nu juist moeten doen en dat het niet per se over die knie target gaat, maar over die beweging. Maar het kan dus, maar het is niet altijd zo simpel om dat op deze manier te doen, om ervoor te zorgen dat ze ook echt gaan doorhebben van ik moet een stap zetten en ik moet niet gewoon een knietarget doen. Daarom ben ik dus een iets minder grote fan van het op deze manier te doen. Wat dat ik dan eerder zou doen, is om het vanuit een neustarget te vragen. Waarbij dat we dus eigenlijk de neustarget net iets buiten bereik gaan houden. Dus dat we die net iets te ver aanbieden, waardoor dat ze die stap gaan zetten. We gaan die ook laag genoeg aanbieden, zodat we eigenlijk al een fysiek aangenamere houding creëren voor het paard, om die spagaat te gaan doen. Want we willen natuurlijk wel dat als ze die oefening gaan doen, dat ze dat doen op een manier die fysiek ook klopt. Die dat fysiek gezond is voor hun. Dat ze daar sterker van worden. Niet het tegendeel. Dat is uiteraard niet wat dat we willen. Ik ben even mijn draad kwijt. Dus target laag genoeg aanbieden. Want ook als je dat laag genoeg aanbiedt, dan gaat je ook meer kleine stapjes uitlokken in plaats van ineens een grote stap. En we willen eigenlijk mini kleine stapjes, om ze zo duidelijk te maken van kijk, je moet gewoon je voeten verzetten. Want zelfs al verzet, ja, ik ga het zoiets ook nog zeggen, maar zelfs al zetten ze eigenlijk hun voet bij wijze van spreken terug op dezelfde plaats neer, in het begin is dat oké. In het begin is dat genoeg, want het draait gewoon over leren dat ze iets met hun voet moeten doen. Dat is eigenlijk al waar het om draait in het begin. Het draait nog niet om die spagaat, het draait over leren. Ja, welk mechanisme is ook niet het juiste woord, hè, maar wat dat ze juist moeten doen om in die spagaat te komen. Want een keer dat ze doorhebben dat ze hun voet moeten verzetten, ja, dan kun je bij wijze van spreken 100 keer vragen om die voet te verzetten totdat ze in een goede spagaat staan. Maar het draait hem dus echt over dat ze leren wat dat ze juist moeten doen eerder dan om het eindproduct. In deze fase, hè, is dat het belangrijkste. Dus zelfs al zetten ze die voet bij wijze van spreken ter plaatse of een centimeter naar voren, dat is genoeg. Dat is niet erg. Dus we gaan die een target dan laag aanbieden, net iets buiten bereik, zodat ze zo goed kunnen gaan strekken en dat ze dan eigenlijk van daaruit zo een mini-pasje naar voren zetten om eraan te geraken. En dat is het moment waarop we gaan klikken en belonen. We gaan niet belonen voor het aanraken, want daar draait het niet over. Nu, niet belonen voor het aanraken. Stel nu, hè, je biedt die target aan, ze gaan er naartoe, ze raken hem aan, dan ga je nog altijd klikken en belonen, want uiteindelijk hebben ze wel gedaan wat je vroeg. Maar dan weet je dat je de volgende keer gewoon nog net een tikkeltje verder moet zetten. Of dat je ook gewoon sneller moet zijn. Dus dat je gaat zorgen dat je gaat klikken voordat je neus effectief tegen de target komt. Maar je moet dus echt gaan klikken voor dat voetje. Want je klik is uiteindelijk gewoon je brug tussen het gedrag dat je wil zien en je beloning. En in dit geval is het gedrag dat je wil zien, dat voetje dan naar voren komt. Niet het aanraken van die target, dat voetje is wat je wilt zien. Dus dat voetje is waarvoor je gaat klikken of yes zeggen of wat dan ook. Dat is waarvoor je gaat klikken. Ik zeg nu klikken, maar uiteraard, enig welke bridge valt daaronder. Hè? Als dat nu met een tonggeluidje is, of weet ik veel wat, of mijn vingers knippen, maakt mij al niet uit. Valt daar uiteraard ook gewoon onder. Dus dat is een tweede manier, dus dat je eigenlijk gaat werken vanuit de neustarget. En dan een derde manier is eigenlijk gewoon vanuit het naar voren vragen. Wat dat hier nog het moeilijkste is, vind ik, is dat je niet gaat vallen in een aversieve truc. Dat je toch niet een beetje gaat trekken aan dat hoofd, of weet ik veel wat. Het kan zijn dat je paard helemaal niet erg vindt als je dat doet, maar het ding is, de meeste paarden worden niet gestart op een force-free manier. De meeste paarden hebben al een hele historie met aversieve druk, waardoor dat die paarden minder druk nodig hebben, om het zo te zeggen, om terug in die ervaring te vallen. Waar dan een paard dat die ervaring niet heeft, een aversieve druk vaak minder als aversief gaat ervaren, omdat hij ook gewoon niet weet wat dat erop gaat volgen. Dus het grote probleem met lichte druk die aversief is, bij meer traditioneel getrainde paarden, is dat hij dus eigenlijk die een druk, ja, dat is geen fijne druk. En zelfs al was het dat in het begin wel, of was dat in het begin een neutrale druk, dat is een voorspeller geworden voor meer druk. Denk aan benen geven, gewoon het aanleggen van een been zou eigenlijk niet aversief mogen zijn voor een gewoon gezond, mentaal stabiel paard. Want dat is eigenlijk gewoon je been tegen je paard leggen. Dat zou neutraal moeten zijn. Liefst zelfs een beetje positief, maar dat zou neutraal moeten zijn. Maar wat gebeurt er als een paard daar niet op reageert? Omdat ze het niet kennen zelfs. Dan gaan we traditioneel gezien meer druk geven. Dan gaan we een beetje harder duwen met ons been. We gaan een keer een tikje geven van onze kuit. We gaan onze hielen. En zo bouwt dat op. Dus die allereerste druk, die dat initieel niet aversief was, of zou mogen zijn, wordt een voorspeller voor die meer aversieve druk. Die hardere druk, die opbouwende fases, of hoe dat ze het ook willen noemen. Maar dat wordt daar een voorspeller van. Dus diezelfde aversie, zeg maar, of hoe moet ik het noemen, gaat ook aan die eerste druk hangen. Daarom is dit wel een manier van het naar voren vragen, dat we zo wat moeten gaan oppassen als we dat willen vermijden. Dus daarom probeer ik dat ook wel te doen zonder aan het hoofd te komen. Niet per se voor het paard, niet per se omdat ik daar tegen ben. Van, een lichte druk hoeft niet per se aversief te zijn voor een paard. Maar het probleem is vooral wij als mens, we hebben ook een hele, vaak, hele grote geschiedenis van die pressure release, waardoor dat wij zelf dus heel gemakkelijk ook gaan hervallen in dat toch nog een klein beetje meer en toch zo wat meer proberen te duwen, wat meer proberen te doen. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus daarom ben ik daar ook geen hele grote fan van om dat op die manier te doen. Wat je wel bijvoorbeeld kan doen, is het op energie doen. Nu ja, ik weet dat energie, of ja, voor mij toch, maar ik weet dat dat ook voor andere mensen soms is. Het woordje werken op energie is een beetje, verpest, zal ik maar zeggen, door de natural horsemanship wereld. Waar dat energie, voornamelijk dan energie geven, een beetje synoniem is geworden voor gewoon de druk opvoeren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan energie geven tijdens het cirkelen. Ja, dat wil eigenlijk gewoon zeggen, er wat gaan achter zitten met uw stick. Even kort door de bocht. Dus die energie, voor mij is dat een beetje een moeilijk woord geworden, omdat dat heel vaak die betekenis heeft. Maar dat is niet wat ik hier bedoel. Wat ik hier bedoel, is echt gewoon dat je ze gaat meepakken in je beweging, zeg maar. Dus hoe dat ik dat dan zie, of visueel probeer voor te stellen als ik dat uitleg, want dat is niet altijd zo gemakkelijk, want dit draait voor een groot stuk ook rond een beetje gevoel dat er... Ja, dat is iets wat je voelt. Maar hoe dat ik dat probeer uit te leggen, is eigenlijk dat je een touwtje hebt vanuit je paard naar je navel. En dat je ze dus gaat meetrekken in je houding. Dus dat je eigenlijk ze vanuit je navel, zeg maar, wat gaat duwen naar achter. Om zo te trekken aan je paard. En zo heb je natuurlijk de trekkende energie en dan de duwende energie. Maar dat je ze dus zo gaat meetrekken aan dat touwtje. En dat je ze dus eigenlijk op die manier naar voren gaat vragen. Het voordeel hiervan is dat dat heel subtiel is, want als je je paard te groot naar voren gaat vragen, dan is de kans ook al veel groter dat die achtervoet meekomt. Terwijl dat willen we eigenlijk niet. We willen dat die achtervoeten echt mooi blijven staan, want zelfs al gaan we dat niet belonen, dan nog is dat wel gedrag dat ze oefenen. Dus we gaan eigenlijk zoveel mogelijk willen voorkomen dat ze die achtervoeten verzetten. Dat is eigenlijk waar het om draait. Voorkomen dat die achtervoet verzet wordt. Ik denk dat een beetje in het kort was zo de drie manieren hoe dat je dat kan gaan inzetten. Dus ik heb dat al vaak gezegd en ik ga dat waarschijnlijk nog heel vaak zeggen. Het langste stuk van je training, van je training zelf, van het uitdenken van je trainingsplan, dat is bijna altijd die initiële fase. Dat is bijna altijd die eerste stappen dat je gaat zetten om tot een gedrag te komen. In dit geval de spagaat, of in dit geval voornamelijk het zetten van die voetjes. Want ik zei het al, een keer dat ze die voetjes kunnen verzetten, kun je eigenlijk heel gemakkelijk gaan uitbouwen tot een echte spagaat. Dus daarom is dat belangrijk. Dat we genoeg vertrekken vanuit die eerste stapjes, vanuit die basis. Dus dat is ook mijn eerste aandachtspuntje dat ik even wil aanhalen. Focus in het begin niet te veel op die spagaat. Want een keer dat we die stapjes hebben, dan gaat je het gewoon uitbouwen. En dan gaat je gewoon een stapje meer vragen en nog een stapje meer. En in het begin is dat per stapje dat je gaat belonen. Dan gaat je na 2 stapjes belonen, dan na 3 stapjes. En uiteindelijk beloont je pas op het moment dat ze in die spagaat staan. Dus dat is ook weer gewoon opbouwen dat je gaat doen. Maar we gaan dus niet focussen op die spagaat van in het begin. De eerste fase draait echt gewoon dat ze doorhebben van ik moet iets met mijn voorvoeten doen. Dat is eigenlijk waar het om draait. Die eerste sessie, of eerste sessies misschien zelfs, meervoud, gaan we geen echte spagaat hebben waarschijnlijk. En dat is oké, dat moet je ook niet willen. Want zo'n spagaat, dat vraagt ook gewoon veel van het lichaam. Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar mij kun je nu niet zomaar even in de spagaat zetten. Dat gaat niet. Als je dat doet, dan is de kans reëel dat ik daar blessures aan overhoud. Want mijn spieren, die kunnen dat niet. Die kunnen niet ineens zo ver gerokken worden. Dat moet getraind worden. Ik zeg niet dat ik het nooit zou kunnen, maar ik zou er echt op moeten oefenen en dat heel stapsgewijs opbouwen, want anders gaat dat gewoon te veel vragen van mijn spieren. En dat willen we bij ons paard dus ook niet doen. Want dat te snel gaan is echt niet goed. Dus van de eerste keer een echte goede spagaat doen, dat moet je dus ook niet willen, want dat vraagt gewoon te veel van je paard. Dat gaat te veel zijn dan. We gaan dan meer moeten opbouwen. En een ander aandachtspuntje dat ik ook al eens kort heb aangehaald, is ja, dat lichaamsgebruik. Ja, zoals ik zei, het vraagt veel van een paardje spagaat. Dus dat moet ook juist uitgevoerd worden. Ik zie geregeld foto's passeren van paarden die dat zodanig ver gevraagd staan in die spagaat, dat die eigenlijk al bijna niet meer kunnen ja, deftig staan. Dus wat dat eigenlijk belangrijk is, is dat die voorbenen recht onder de schouders staan. Dus dat wil zeggen dat die voorbenen eigenlijk loodrecht op de grond staan. Dat je daar een rechte hoek krijgt. En die achterbenen, die mogen uiteraard wel schuin staan. Dat is heel de oefening. Maar die voorbenen willen we wel zo recht mogelijk. Gewoon omdat dat anders te veel gaat vragen van ons paard. En dan klopt die houding niet meer, dan klopt die steun ook niet meer. Dus als die voorbenen goed onder die schouders staan, dan staan ze ook gewoon veel steviger vanuit de rug en zo. En dat is ook een beetje logisch. En je moet dan maar eens opzoeken spagaat op Google en naar afbeeldingen gaan. En dan ga je zien dat er best wel veel paarden eigenlijk te ver staan met hun voorbenen. Ik heb het daarnet zelfs ook nog eens getest. En het is dus echt zo. We gaan ze dus niet te ver vragen, maar ook niet als ze het wel al kennen. Niet alleen in het begin, maar ook niet als ze het wel al kennen. Er wordt soms ook gezegd van, ja, kijk, de achterhoef moet eigenlijk plat op de grond blijven staan. Ik ben er niet helemaal zeker van dat dat een goede maatstaf is, als een soort van one size fits all ding. Ik denk dat er gerust paarden zijn voor wie dat het eigenlijk al te ver kan zijn en toch dat die voet nog plat staat. Maar ja, het is misschien wel iets om mee te geven. Zeker als een soort van alarmbelletje van oei, mijn paard kan zijn voet niet meer plat zetten. Ja, dan ben ik zeker wel te wijd aan het vragen. Dus moet ik echt wel een paar stapjes terug doen. Maar ja, als je twijfelt, vraag het gewoon iets minder ver. Seems logical, maar ik weet dat dat niet altijd gedaan wordt. Dus als je twijfelt, gewoon iets minder ver vragen. En tenslotte, bij dat fysieke aspect ervan, let ook op dat ruggebruik. Ja, ik zie geregeld dan dat paarden dat eigenlijk met een hele holle rug gaan doen. En met een echte bolle rug, zoals dat je ja, zou moeten zien in zo verzamelde dingen, ja, dat gaat je uiteraard ook niet hebben. Hè. Dat zou gewoon niet lukken, fysiek gezien, omdat je dan al met je achterbenen aan het stretchen zit. Maar we willen ook niet dat ze hem helemaal hol gaan trekken. We willen ook niet dat ze dat, ja, dat dat echt zo'n doorhangbrugje wordt. Dat willen we niet. Dus ze moeten wel nog altijd genoeg ja, bolling hebben, is nu ook niet het juiste woord. Want het is, ik zeg, het is niet dat ze echt bol gaan staan, maar ze mogen gewoon ook niet helemaal gaan doorhangen. Dat willen we ook niet. Ik denk dat dat zo'n beetje mijn grootste aandachtspunten waren bij het aanleren van de spagaat. Ik zei het al, het grootste deel van de aflevering gaat over, allee, quasi alleen aan, wat aan bod is gekomen over het aanleren ervan, is die eerste fase. Maar dat is ook gewoon omdat een keer dat je die eerste fase doorzet, ja, dan zit je er eigenlijk al. Een keer dat ze dat doorhebben, is het gewoon kwestie van het te gaan opbouwen. In hoeveel dat je vraagt. Cognitief dan, in hoeverre dat het voor hun te doen is, hè, van meer, als ze achteruit gaan, een keer dat ze doorhebben, ik moet achteruit gaan op een bepaalde cue, ja, dan gaan we ze ook niet ineens van, ah, ze moeten nu door, we gaan 10 stappen doen. Dat gaan we ook niet doen. Maar hier speelt daar bovenop dan wel nog het fysieke aspect mee, waardoor dat je het echt moet gaan opbouwen en rustig aan doen. Maar ja, ik ben alleszins wel helemaal fan van vrijheidsdressuur van de spagaat, omdat dat echt hele krachtige oefeningen kunnen zijn. Als je ze juist aanpakt, als het op een fysiek goede manier gebeurt, dan kan het naast de mentale verrijking ook echt wel fysiek je paard sterker maken. Dan kan het echt een echte meerwaarde zijn voor je fysieke training, maar dan is dat wel niet op de manier dat er op het eerste zicht super spectaculair uitziet, zeker niet vanaf de eerste trainingen. Dus dat kan gaan over een Spaanse pas, dat kan gaan over een spagaat, dat kan gaan over eenert welke oefening. Dat kan zijn dat dat er super exclusief of imponerend of weet ik veel wat uitziet. Maar heel vaak, als je die dingen dan net in detail gaat bekijken, die oefeningen op die manier uitgevoerd zijn, dan meestal oefeningen die eigenlijk niet helemaal juist worden uitgevoerd. Waar dat eigenlijk bijvoorbeeld een spagaat kan er super fijn uitzien, super fancy uitzien. dat ze zo super gestrekt staan en langs alle kanten aan het stretchen zijn. Maar dat is dus eigenlijk niet wat we willen. Dat is niet de bedoeling. En ik wil echt dat als we zo'n oefeningen gaan doen, dat we dat op een manier doen dat dat echt een meerwaarde is voor alle aspecten van de training van uw paard. En dat kan dus ook echt, maar het moet op de goede manier gebeuren. Het moet gebeuren op een manier waar dat het dus ook een ondersteuning wordt of zelfs een oefening op zich. En zoals ik al zei, helemaal in het begin van de aflevering, dat het veel meer kan zijn dan gewoon een trucje. Want dat is nog altijd hoe dat vrijdressuur vaak gezien wordt. Als zoals circuskunstjes leren aan je paard, maar het kan echt zoveel meer zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons daar wel van bewust van zijn dat het zoveel meer kan zijn, maar dat het wel aan ons is om het dan op de goede manier vorm te geven. Want niet elke uitvoering van vrijheidsdressuur is een mentale verrijking, maar nog veel minder uitvoeringen van vrijheidsdressuur zijn ook fysiek een meerwaarde voor je training en voor je paard. Nu, denk je, oké, kei tof, ik wil hier eigenlijk wel mee aan de slag, maar ik vind dat wel moeilijk hoe ik dat voor mijn paard moet doen, hoe ik dat nu fysiek kan doen. Stuur mij dan zeker een berichtje. Wie weet kan ik u helpen door een keer langs te komen. Of via online sessies. En kunnen we daar zo samen mee aan de slag. Dus stuur zeker een berichtje. En dan kunnen we samen kijken naar de meest geschikte formule voor u. Dat was dan, ja, denk ik, alles wat ik over de spagaat te zeggen heb. Volgende week is het alweer de laatste aflevering van de maand. Dus dat wil zeggen dat er ook weer een interview aankomt. En ik kan al zeggen dat het een heel tof, een heel interessant interview zal worden. Dus ik zie je graag volgende week. Dat was het voor deze week in Klikkertalk. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vond en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op @charivd.ekelis. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres charivd.ekelis. Tot volgende week!